misschien af, waarom blijft hij zitten bij al die aanbiddingsliederen? Ja, maar waarschijnlijk krijgt deze jongen deze week een nieuwe heup. Oh ja, ja. Die oude mag ik houden. En zeg u? Heb jij ook een nieuwe heup? Kun je zien. Ik zag het toen hij binnenkwam, denk ik, nou, die kon wel eens een nieuwe heup hebben. Ja, dat klopt, hè. Dat is zo gelegen, de ene komt de ander tegen. Ik kan dus nu nog wel staan, dat u zegt, kan hij dan nu wel staan? Ik kan deze tijd, en ik heb van Walter maar 2,5 uur gekregen, daar kan ik wel rustig blijven staan. Bovendien is het een hele bijzondere dag voor mij, want de NAVO-top zou eigenlijk vandaag en morgen zijn. Maar omdat ik vandaag helemaal vanuit Emmen naar Haarlem moet komen, hebben ze dat 2 dagen verzet. Zodat ik wat in de rustig, want ik moet straks natuurlijk ook weer terug. U begrijpt natuurlijk wel dat mijn hart vol is van diepe vreugde. Lieve mensen, het volgende heb ik even overlegd met Walter. Want ja, dat klinkt een beetje raar, maar voordat ik begin met mijn onderwerp, de naam van Jezus en de vervolgde kerk, heb ik even wat een kort bericht, omdat wij, Ada en ik, u kent mijn vrouw, heel veel e-mailtjes, appjes en telefoontjes krijgen van de afgelopen week over Israël in Iran. U begrijpt dat natuurlijk wel. En toen dacht ik, nou, als ik nou ergens voor moet gaan, dan is het goed om het daar even heel kort over te hebben. Heel kort. Iran heet natuurlijk helemaal niet zo. Iran heet pas Iran toen daar de Ayatollahs aan de macht kwamen en het islamgeloof enorme in aantallen toenam. Maar vroeger heette het land, dat weet u ook al, Perzië. Wij leerden vroeger op school, maar dat is natuurlijk al heel lang geleden, dat de baas van Perzië was de Shah van Perzië. En onder de naam Perzië komt Iran, Perzië, in de Bijbel heel regelmatig voor. En altijd in relatie tot Israël. Ik heb vanochtend nog tegen iemand gezegd, als de hele wereld gebeuren, wordt in de Bijbel altijd bekeken vanuit Israël. Want in Ezechiël staat, Israël is de navel der aarde. Dat is het centrum van de wereldgebeurtenis. Een landje kleiner dan Nederland, maar daar van daaruit straalt het nieuws uit over de hele wereld. Wel nu, bijvoorbeeld in het Bijbelboek Daniël wordt heel veel over Perzië, wat wij dus Iran noemen, gesproken. En die profetie in Daniël is zo'n 2500 jaar oud. En als hier vanochtend nog iemand zit die kritisch is op de Bijbel, dan bent u vanochtend om. Want de Bijbel heeft dus 2500 jaar geleden bijna in detail voorzegd wat er op dit moment allemaal aan het gebeuren is. We hebben natuurlijk heel veel jaren hier de eindtijdstudie gehad en ik heb dat nog eens nagecheckt. Maar jaren geleden heb ik u al beelden laten zien van Fordo en van de verschillende plekken waar uranium wordt opgewerkt voor kernwapens. Dus dat gevaar vanuit Iran is eigenlijk al heel oud. Maar dat het nu tot een confrontatie komt tussen dat gevaarlijke land Iran en Israël, is een Bijbelse profetie. En ik lees u een samenvatting voor uit de grondtekst van enkele verzen uit het boek Daniël. En let u op het nieuws van de afgelopen weken, maar ook het nieuws van afgelopen nacht met Trump. Walter heeft er in zijn gebed al even aan gedacht. Dit staat in de Bijbel, daar staat aan de profeet Daniël in Israël werd een woord geopenbaard. Dat woord was waarheid en sprak van grote nood. Terwijl ik, Daniël, mij aan de oever bevond van de Tigris, de Tigris bevindt zich niet alleen in Irak, maar ook in Iran, ziet hij daar in een visioen een man in linnen klederen gekleed. En het blijkt verder, dat is een voorstelling van Perzië of van Iran. Het gelaat van die man, dus van Perzië en Iran, schitterde als de bliksem. Zijn ogen waren als vurige fakkels. Het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte. Toen ik Daniël dat gezicht zag, dus van die man in Perzië, in Iran, week alle kleur van mijn gezicht en had ik geen kracht meer over. En dan komt de bemoediging van God, ook ten opzichte van Israël. En God zeide tot mij, Daniël, gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreek. Ik ben gekomen, ik God, om u te verstaan te geven wat uw volk Israël in het laatst der dagen overkomen zal. Goed, hè? Haha, want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst. 2500 jaar geleden door de Heilige Geest aan Daniël geopenbaard. En God zeide, wees niet bang, vrede zij u, wees sterk, ja wees sterk. Moet je opletten. En terwijl God met mij sprak, werd ik gesterkt en ik zeide, laat mijn Heer spreken, want gij hebt mij kracht gegeven. Toen zeide God, weet gij waarom ik tot u gekomen ben? Terstond moet ik terugkeren om met de vorst der Perzen Iran te strijden. Het is geen strijd van Israël, het is geen strijd van Netanyahu, mocht hij willen. Het is geen strijd van meneer Trump, mocht hij willen, en niet een strijd van mensen. En de huidige situatie in Israël vinden wij in Jeremia 30 en is een tijd van grote benauwdheid voor Israël. Maar daaruit zal Israël gered worden. Dat is de belofte. En Israël wordt niet gered door de politiek. Hoepel op. Ook niet door Netanyahu, ook door niet Trump, noem maar op. Israël zal worden gered door Yeshua HaMashiach. Kan ik amen horen? Op het moment dat Jezus, de vredevorst, zal zitten op de troon van David, is de tijd van benauwdheid van Israël voorbij. Want daaruit, die benauwdheid, zal Israël gered worden door Jezus de Messias. En lieve mensen, wij zien uit naar zijn komst. Maar ook zo'n gebeurtenis zo van de afgelopen dagen in Israël, Iran en nu weer Trump daarbij. Wij vinden dat terug in de schrift. En dat wijst ons niet op het wereldgebeuren in eerste instantie, maar het wijst ons op de grootheid van de regering van Jezus de Messias. En intussen moeten we denk ik wel bidden dat Israël in die benauwdheid staande mag blijven. Maar u mag ook rustig bidden voor de vrouwen en de kinderen en de mannen in Iran. Hoe zwaar zij het hebben. En ook in Gaza. Bid u maar voor deze mensen die in omstandigheden zijn waarin wij niet zouden willen komen. En lieve vrienden, dat is wat wij mogen doen. Bidden en het woord van God tot ons nemen. En ons verbazen over de actualiteit en de gedetailleerdheid van het woord van God. Dat wilde ik graag even met u doornemen. Het thema van vanochtend is de naam van Jezus en de vervolgde kerk. Waarom vandaag dit thema? Vorige week, 1 juni, was het de eerste zondag na Pinksteren. Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. Waarom is de eerste zondag na Pinksteren een belangrijke dag? Dat was dus vorige week. Na de uitstorting van de Heilige Geest begon gelijk de christenvervolging. Op initiatief van Open Doors was daar dus vorige week de zondag voor de vervolgde kerk. Maar tevens op initiatief van Open Doors, afgelopen vrijdag 20 juni op gisteren 21 juni, was de nacht van het gebed voor de vervolgde kerk. Daar dienen we dus aandacht aan te besteden. Al is het alleen maar dat u daarvoor kunt bidden. Maar op dit moment dat wij hier zijn, zijn er mensen in deze wereld die vervolgd worden om de naam van Jezus. Wij hebben daar geen idee van. Als er in Nederland een keuze zou moeten worden gemaakt, met de mes op de keel, voor of tegen Jezus, weet ik nog niet wie zou overblijven. Maar er staat in Handelingen 15, wees u heel eerbiedig, over mensen die hun leven hebben overgehad voor de naam van Jezus. Die zijn er op dit moment in deze wereld in 2025 in Noord-Korea en allerlei landen. Kijkt u maar naar de overzichtskaarten van Open Doors. Mensen, Handelingen 15, die hun leven hebben overgehad voor de naam van Jezus. En Paulus zegt in Handelingen 21, ik ben bereid te sterven voor de naam van Jezus. Wat is dat toch met die naam van Jezus? Dat is niet zomaar de naam die iemand krijgt als die geboren wordt. Maar we zullen vanochtend zien wat de kracht is van de naam van Jezus. Dan staat in Filippi 2, God heeft Jezus uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Die heeft de Heer Jezus nu. De naam van Jezus is op dit moment dat wij hier zijn een bron van blijdschap voor miljoenen gelovigen. Miljoenen gelovigen, waarvan een groot deel zich bevinden in de vervolgde kerk. Zonder eten of drinken, zonder hun geld, zonder hun gezin, zonder hun baan, zonder hun huis. Alleen maar om de naam van Jezus. Zijn naam. En we krijgen dat door van de schaarse berichten die ons via Open Doors bereiken. Zijn naam is ook voor de gelovigen van de vervolgde kerk een troost, een steun en een bron van alles. Wij snappen dat niet, maar dat is de kracht van de naam van Jezus. Mensen die hun leven hebben overgehad voor de naam van Jezus. En vroeger hadden wij in Europa ook die vervolging. We kennen wel die landen achter het IJzeren Gordijn. Dat is nu gelukkig over. Maar de verslagen van de gelovigen die daar vastzaten om de naam van Jezus, die hadden met elkaar afgesproken, want ze verbleven in ruimtes die aan elkaar grenzen. En hadden afgesproken klopsignalen. En dit is geen grapje. De klopsignalen voor de letters J-E-Z-U-S. En als ze het moeilijk hadden, dan klopten ze naar elkaar alleen maar de naam Jezus. En later hebben een heleboel gelovigen getuigd dat ze er doorheen heeft geholpen. Wij begrijpen dat niet, maar dat is de kracht van de naam van Jezus. En lieve vrienden, er is een oud lied dat zegt: er ruist langs de wolken een lieflijke naam. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. Die naam draagt naar Jezus. En ik hoop vanochtend u duidelijk te maken wat de kracht is van de naam van Jezus. Meer dan enige andere naam op deze aardbol. Wat is toch de kracht van de naam van Jezus? Wat is het wonder van de naam van Jezus? Wat is het wonder van de naam van Jezus voor de vervolgde kerk? In de wereld is een grote naam ongelooflijk belangrijk. En er zijn mensen die hebben idolen en als ze die naam horen, raken ze helemaal in zwijm. Maar die grote namen zijn op een dag verdwenen. Niemand kent meer de naam van Eisenhower, alleen de ouderen onder ons. Maar ooit was dat de president van Amerika en was dat de machtigste man ter wereld. Zijn naam is vergeten. En als we het hebben over beroemde schrijvers die boeken schreven in miljoenen oplagen. In die tijd gonsden die namen van al die schrijvers door de wereld. Maar die namen zijn vergeten. Maar de naam van Jezus blijft en dat is geen grapje. Er staat in Hebreeën 13, Jezus is gisteren en heden dezelfde. En de naam Jezus brengt iets teweeg. Als u op een verjaardag allerlei namen noemt. En u praat over allerlei interessante onderwerpen. En u noemt de naam Jezus. Dan gebeurt er iets. Het is de enige naam voor het hart. En ik geef u op dit moment mijn eigen getuigenis. Nog 40, 50 jaar geleden was ik mijn geloof kwijt. U zult zeggen, ja, is dat mogelijk? Ja, dat was mogelijk. Door allerlei omstandigheden was ik het geloof kwijt. En het interesseerde me niks meer. En het zei me niks meer. En God zei me niks meer. En in die tijd zond iemand mij een kaart. Dat is mijn eigen getuigenis. En op die kaart stond, Jezus is gisteren en heden dezelfde tot een eeuwigheid. En in mijn opstandigheid scheurde ik die kaart in 1000 stukjes. En de volgende ochtend lag in de asbak het snippertje bovenop waarop stond Jezus. En dat brak mij. En ik heb mijn knieën gebogen. En ik was weer terug om de naam Jezus. Het verhaal gaat dat in de Eerste Wereldoorlog in de loopgraven. Daar de vijandige soldaten, de soldaten van de ene land tegen de soldaat van de andere land. En ze konden elkaar niet passeren. En ze stonden eigenlijk op het punt om elkaar om het leven te brengen. En toen noemde een van die soldaten alleen maar Jezus. En ze vielen elkaar in de armen en vonden elkaar. Wat is de kracht van de naam Jezus? Om dat goed te begrijpen moeten we even bekijken hoe belangrijk namen in de Bijbel zijn. Er zijn in de wereld ook een heleboel boekjes, die kun je kopen. En daar staat in wat de betekenis is van bepaalde namen. Als ik iets moet voorbereiden uit de Bijbel en er komt in dat gedeelte vaak namen voor, zoek ik altijd eerst op wat die naam betekenen. Want in de Bijbel is naam niet zomaar een naam van een geboortekaartje. In de Bijbel heeft een naam een bijzondere betekenis. Als God de dieren heeft geschapen, Je moet voorstellen, het was voor de zondeval. Adam was een zeer intelligent persoon met ongelimiteerde kennis. Dat snappen wij niet. Dat is door de zonde allemaal verknald. Maar voor de zondeval liet God alle dieren aan Adam voorbij lopen. En Adam moest die dieren namen geven. En dan moet je niet flauw gaan doen en zeggen van een leeuw is een leeuw en een tijger is een tijger. Nee. Dan staat er, zoals Adam ze zouden noemen, zo zouden ze heten. Dus de schepper van die dieren vanuit de hemel, die zei feitelijk, Adam, dat heb je goed gedaan, want dit is precies de naam die past bij de fysiologie van dit dier. Een naam is belangrijk. In Genesis 17 wordt Abraham genoemd, vader van een groot volk. In Genesis 32 wordt Jacob Israël genoemd. En zo zijn er een heleboel namen in de Bijbel. Nou even de naam Jezus, want we hebben gezien de enorme power van de naam van Jezus. De naam van Jezus komt natuurlijk alleen maar voor in het Nieuwe Testament. In het Grieks is dat Yesu. Wij noemen dat algemeen Jezus. In het Oude Testament is de naam, moet u goed luisteren, de naam Jezus onbekend. En de Zoon van God kreeg pas de naam Jezus in het Nieuwe Testament. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Nou, in het Oude Testament is alleen sprake van de naam van God. Maar ja, eigenlijk had God geen naam, want je kunt God niet in een naam vangen. Dus er waren in het Oude Testament wel aanduidingen. Want hoe was de echte naam van God? Psalm 111. Heilig is zijn naam. En dat betekent letterlijk, God heeft geen naam, daar is hij te heilig voor. Dus eigenlijk staat er in Psalm 111, God heet heilig. In Leviticus 24, wie de naam des Heren lastert, zal zeker ter dood gebracht worden. De heiligheid die van die naam drukt Gods wezen uit. En God was zo heilig, ik heb het al gezegd, God was niet in een naam te vangen. En God had in het Oude Testament wel aanduidingen. In Genesis 32 vraagt Jacob aan God, zeg mij toch uw naam. Maar God antwoordde, waarom vraagt gij mij toch naar mijn naam? Richteren 13, de vader van Simson, die vroeg aan de engel des Heren, was God zelf, hoe is uw naam? Maar de engel des Heren zei tot hem, waarom vraagt gij mij toch naar mijn naam? Immers, die is wonderbaar. Psalm 8, o Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. God had dus een aanduiding die zijn heiligheid uitdrukte. En die naam was tegelijk zijn wezen heilig. Ziet u dat? En daarom zegt God ook, heel vermanend in Leviticus 22, ontheilig mijn heilige naam niet. Nu komt er iets belangrijks, dat brengt ons bij de naam Jezus. Want we hebben gezien, die naam Jezus heeft een enorme kracht. Omdat God zo heilig is, en dus niet in een naam te vangen is, haat God de zonde. Dat mag ik tegenwoordig niet meer zeggen, maar daar heb ik lekker een maling aan. En het hele Oude Testament is een één-op-één stameling van zonde. En daardoor was eigenlijk het Oude Testament een opeenstapeling van dreigementen, van de oordelen van God over zoveel zonde. Want vergeet nooit, en dat wordt tegenwoordig wel eens vergeten, God is heilig. Maar God heeft twee kanten. En dat is enerzijds zijn heiligheid, anderzijds zijn genade, zijn liefde. Wij trekken dat liefde en genade eruit, want dat heilig, dat vinden wij niet zo interessant. Maar het is natuurlijk wel waar. En God heeft eigenlijk twee hoofdkenmerken. Hij is heilig. En God kan de zonde niet ongestraft laten. En aan de andere kant, God is genadig. En God heeft in zijn genade een oplossing gevonden. Ja. Je moet dus voorstellen, God is heilig, moet de zonde oordelen. Met de genade wil redding. Dat zijn twee uitersten. Daartussen is 2000 jaar geleden een raadsman gaan staan. Of laten we maar zeggen een advocaat, maar dat is niet goed vertaald. Eigenlijk was dat een bemiddelaar. Dus er is toen het puntje bij paaltje kwam, ging er tussen Gods heiligheid en zijn liefde, die met elkaar niet te verenigen zijn, daartussen is een bemiddelaar gaan staan, die voldeed aan de eisen van Gods heiligheid en daardoor het mogelijk maken dat Gods genade en liefde naar alle mensen ging. Ziet u dat? En die raadsman, die bemiddelaar, die moest, om dat te kunnen doen, het oordeel wat de mens had verdiend, zelf dragen. En op die manier redding brengen. Hoe heeft God dat gedaan? Lees u hele bieden. God heeft, om dat voor elkaar te krijgen, een naam aangenomen. Die naam die God zou aannemen, was de ultieme uiting van zijn liefde. En dat was de ultieme oplossing van die twee problemen. Enerzijds zou degene die die naam droeg, het zonde oordeel op zich nemen en aan de andere kant Gods liefde en genade openbaren. En om dat te kunnen doen moest God eerst naar de aarde komen. God moest komen naar de plek waar al die zonden zich hadden opgestapeld. God moest naar de mensen toekomen en God deed dat als mens. Als God naar deze aarde zou zijn gekomen, zou binnen enkele seconden de hele mensheid weggevaagd zijn. Want de Bijbel zegt, niemand kan God zien en leven. Daardoor is God mens geworden. Er staat in 1 Timotheüs 3, het mysterie is groot. God is mens geworden. En God bracht de oplossing van het zondeprobleem. En God bracht de mogelijkheid van zijn genade zelf naar deze aarde. En God nam een naam aan en we vinden dat in Jesaja 9. Daar staat, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en men noemt zijn naam. Wonderbare raadsman. Daar is die broodnodige raadsman die tussen Gods heiligheid en Gods liefde in ging staan. En hoe was de naam van die raadsman? Hoe was de naam van die probleemoplosser? Matthäus 1, Maria zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven. Jezus betekent God is redder. Jezus was God zelf in mensengedaante. Alleen zo kon God dat probleem van de zonde oplossen. Wat zou Jezus, God als mens, zou gaan doen? Het staat in Matthäus 1... Jezus is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Ziet u dat? Dat zou de Heer Jezus niet kunnen doen met een machtwoord. Daarvoor zou hij naar het kruis moeten gaan. Ik heb u gelezen uit Jesaja 9. Men noemt zijn naam Wonderbare Raadsman. De Heer Jezus is dus tussen Gods heiligheid en Gods liefde in gaan staan. En daarvoor moest hij naar het kruis. Dat woord raadsman, wat wij gebruiken, dat hebben wij zo vertaald, dat is in het Hebreeuws ja'ats. Ja'ats betekent iemand tevreden stellen. Ja'ats betekent iemand die een probleem komt oplossen. En zo was de Heer Jezus, was die ja'ats. En ik zeg hem met grote eerbied, en ik hoop dat u dat ook bent. Wat zei de Heer Jezus op het kruis als de ja'ats? Als de grote bemiddelaar tussen een heilige God en zondige mensen. En ik zeg dat even met mijn eigen woorden. Toen heeft de Heer Jezus tegen God gezegd, wat is het probleem? En toen heeft God tegen hem gezegd, alle mensen hebben gezondigd. Ik kan die zonde niet door de vingers zien, want ik ben heilig. Ik moet oordelen. Toen zei God, maar ik wil zo graag redding. En toen moet de Heer Jezus gezegd hebben, ik ga als de raadsman, als de ja'ats, die problemen oplossen. En we zagen in Jesaja 9 het woord raadsman tussen Gods heiligheid en Gods liefde. En het woord raadsman, het Hebreeuwse woord ja'ats, betekent nog iets. Hij die iets wonderlijks gaat uitvoeren. Moet je nagaan, staat er in Nederland alleen maar raadsman. Maar eigenlijk is dat een ultieme probleemoplosser en hij die iets wonderlijks zou gaan uitvoeren. Inderdaad, want de Heer Jezus heeft om aan de eisen van Gods heiligheid te voldoen, het oordeel op zich genomen. Dat oordeel had u en ik verdiend, maar hij nam het op zich. Toen was aan de eisen van Gods heiligheid voldaan. En op die manier bracht Jezus redding. Hij heeft de zondige mens gebracht aan het hart van God. Vandaar dat lied ook zo mooi is. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam die hemel en aarde verenigt tezamen. Die hemel en aarde verenigt tezamen. Hier op aarde waren zondige mensen die verloren dreigden te gaan. Maar daarboven was een heilig God. En die zijn door het werk van de Heer Jezus, door het volbrachte werk, zijn die aan elkaar, bij elkaar gebracht. Dat deed de volmaakte raadsman. Ziet u dat? En lieve vrienden, voor de vervolgde kerk is dat de basis waarop ze staan. Ze hebben niets. En als ze samenkomen, is het misschien nog iets wat ze zelf in elkaar hebben geflanst en wat niemand mag weten. Maar daar waar ze zitten, in een klein kringetje in het donker, met grote gevaren om de hoek, daar komen zij samen om de naam van Jezus. Niet omdat ze dat zo interessant vinden, want daar is veel te gevaarlijk voor. Niet omdat ze elkaar zo interessant vinden, daar is veel te gevaarlijk voor. Maar zij komen samen in het wonder van de naam van Jezus. Dat doet hen steeds weer gemotiveerd zijn om samen te komen met alle gevaren die daarbij horen. En die naam van Jezus. En dat is zo'n geweldige troost als u bidt voor de vervolgde kerk. Dankt u dan tegelijk dat zij kennelijk zoveel troost en power en energie vinden in de naam van Jezus. Prijs dan Jezus voor de grootheid van zijn naam en bid voor al deze lieve gelovigen. Maar die naam van Jezus is niet alleen voor de vervolgde kerk, die is voor u en voor mij. Ook als u vanochtend in deze zaal bent. Toen wij de Heer Jezus vonden, staat er in Johannes 20, gij die gelooft in Jezus, hebt het eeuwige leven in zijn naam. Niet zomaar. We hebben niet het eeuwige leven omdat we toevallig zo aardig en lief zijn en omdat we de Bijbel uit het hoofd kennen of omdat we bij een bepaalde kerk horen. Nee, we hebben het eeuwige leven door het geloven in Jezus, het eeuwige leven in zijn naam. Die naam die hemel en aarde tezamen bracht op het kruis van Golgotha. En het wonder van Jezus' naam blijft. En als u vanochtend hier bent en u kent de Heer Jezus, dan is zijn naam uw persoonlijke naam. Er staat in 2 Korinthe 5, wij zijn gezanten van Christus, ambassadeurs van Christus. Wij zijn zijn vertegenwoordiger op aarde. Wij zijn zijn ambassadeur. Wij mogen vrijmoedig optreden in zijn naam. Handelingen 9, vrijmoedig optreden in Jezus' naam. Dat is wat. Wij mogen mensen het evangelie brengen, vanochtend onze zuster Margreet, want ik had haar wel herkend hoor, met dat gekke hoedje en die rare bril. Maar zij deed het geweldig en zij brengt het evangelie en wij brengen niet het evangelie van een bepaalde denominatie of van een bepaalde kerk. Wij brengen het evangelie in Jezus' naam. Amen. En Jezus' naam is ook voor de vervolgde kerk nogmaals de bron van alles. Wij snappen dat niet, maar de schaarse berichten die ons bereiken, helpen ons de Heer daarvoor te danken. In de naam van de Heer Jezus is er kracht, ook als er geen kracht meer is. In de naam van Jezus beschikken wij, zoals we hier vanochtend zijn, over alles wat nodig is. Wij mogen gaan in de kracht van Jezus, ook in de kracht van Jezus' naam, ook die gelovigen, die kijkt u maar in de tijdschriften van Open Doors, die samenkomen in het geheim en eigenlijk alles kwijt zijn. Waarom? Om de naam van Jezus. Wat een naam! En lieve mensen, de naam van Jezus is nooit uitgesleten. Het woord Jezus is het meest gebruikte stopwoord in de wereld. Maar lieve mensen, wij beseffen niet half de power van de naam van de Heer Jezus. Ziet u dat? En lieve vrienden, ook in de vervolgde kerk. Wat is dat toch in de naam van Jezus? Stel je voor dat deze mensen in de vervolgde kerk samenkwamen in de naam van een of andere beroemdheid. Of in de naam van een of andere geestelijke leider. Dan hielden ze het niet vol. Maar we hebben gelezen in Handelingen 15 dat zij bereid zijn om te sterven. Niet voor de naam van Pietje Puk, voor de naam van Jezus. En lieve mensen, ook in Nederland, ook in deze kerk, ook in deze plaats. We hebben geen idee van de kracht van de naam van Jezus. Wij mogen, zoals ik al zei, in de naam van Jezus het evangelie brengen, ook in Haarlem. Lucas 24. In Jezus' naam moet gepredikt worden, bekering tot vergeving van zonden. Niet in de naam van Pietje Puk of wie ook, of in de naam van de bepaalde kerk. In Jezus' naam. En dat is niet zomaar voor de flauwekul of voor de vorm erbij gezet. Dat is de kracht. De kracht voor de prediking tot bekering en vergeving van zonden. Die naam. Daarom staat er ook in Handelingen 4. Jezus, er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij behouden worden. Ziet u dat? We zitten de kracht van Jezus' naam. Ja, dat is wel eens leuk als je daar eens aan denkt. En vanochtend, als u hier bent en het geloof zegt u niet veel, dat gebeurt. Of u zegt, ja, waarom zit ik hier eigenlijk? Of het maakt op mij allemaal geen indruk. Dat kan het zijn, dat kan hoor, dat u teleurgesteld bent in mensen. Maar nou de kracht, de power van Jezus' naam. In Jezus' naam brengen we dus het evangelie. Het tweede wat we doen in Jezus' naam, in Handelingen 2. En ieder van u laat zich dopen. Niet in de naam van een bepaalde kerk of in de naam van een bepaalde bijbelleraar, maar in de naam van Jezus. En dat is niet zomaar voor de vorm, dat is de kracht van de doop, de naam van Jezus. In de naam van Jezus zijn wij gemeente. Oh ja, ja. Niet omdat iemand dat ooit is begonnen en anderen dat wel leuk vonden. Nee, wij zijn de kracht. In de naam van Jezus zijn wij gemeente. Niet omdat we dat zo leuk vinden en niet omdat we elk jaar 6 keer gaan barbecuen en omdat er allemaal leuke gezellige dingen. Want voor een hoop christenen is de gemeente een tennisvereniging. En als ze niet bevalt, gaan ze ergens anders naartoe. Maar in de naam van Jezus zijn wij gemeente. En de gelovigen in de vervolgde kerk over deze hele wereld, die voelen zich gemeente. Doordat ze iets gemeen hebben, iets gemeenschappelijks. De naam van Jezus. En daarom mogen wij als gemeente samenkomen. Niet omdat het zo gezellig is, of omdat we zo aardig zijn, dat is een aspect. Maar u kent allemaal waar 2 of 3 vergaderd zijn, zegt Jezus in Matthäus 18, dan ben ik in het midden. Let u op, waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam. Dat vergeten wij vaak bij te zeggen. Joh, we zitten hier op een verjaardag met 5 man. Wat leuk, want de Heer is ook midden, want we zitten hier met 2 of 3. Nee, waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, dan ben ik in het midden. Ziet u, de Heer Jezus zegt, ik met grote eerbied zeg ik dat, al zijn het er maar 2 of 3, is niet leuk. Het is veel leuker om in een volle zaal te zitten. Maar de Heer Jezus zegt, al zijn het er maar 2 of 3, die samenkomen niet voor de grap, maar tot de belijdenis van mijn naam, dan ben ik er ook. En lieve mensen, er zitten daar in de vervolgde kerk, in al die landen waar wij geen notie hebben, zijn misschien gelovigen die in het geheim samenkomen met 2 of 3 man. En die weet op grond van Matthäus 18, de Heer Jezus is er ook. Ziet u nog niet dat verschrikkelijk mooie wonder? Als daar al die gelovigen, want het zullen geen duizenden zijn, want daar is het veel te gevaarlijk voor. Maar dat zijn hele kleine groepjes. En die mogen weten op grond van de Bijbel, dat ook al zijn ze maar met 2 of 3. Als ze daar zijn, tot de belijdenis van de naam van de Heer Jezus, is Hij er ook. Dus al zitten er 3 die samenkomen in het geheim, dan is Jezus de 4e. En dat is voor die mensen de charme. Daar hebben wij eigenlijk, daar denken we eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel bij na. Dat als we samen zijn tot de naam van de Heer Jezus, dat Hij in het midden is. Dat spreken we wel uit in een gebed. En dat hoort er een beetje bij. Maar in de vervolgde kerk, in die groepen waar mensen daar echt alles voor over moeten hebben om samen te komen, de kracht vinden zij dat de Heer Jezus daar ook is. Goed, hè? De Heer Jezus is op dit moment, op de plek waar het licht is in deze wereld. In al die plekken is Hij daar waar de gelovigen samen zijn, tot de belijdenis van zijn naam. De Heer Jezus zegt niet waar 200 of 300, waar 2000 of 3000, dat vinden wij leuk. Maar de Heer Jezus gaat niet voor kwantiteit, maar voor kwaliteit. En de Heer Jezus zegt, al zijn het er maar 2 of 3. Als ze samenkomen in mijn naam, ben ik in het midden. En ik zeg het met grote eerbied en terughoudendheid. Misschien dacht de Heer Jezus wel aan de vervolgde kerk. En de charme van de samenkomsten van de vervolgde kerk is Jezus in het midden. En als gemeente vind ik het heel belangrijk, mogen wij eensgezind zijn. Ara en ik, we hebben een aparte bediening aan gemeentes in problemen. Zijn de gemeentes in problemen? Ja, want ze zijn niet eenstemmig. Pietje zegt dit en Jantje zegt dat en Keesje zegt zus en ga maar door, ga maar door. Ja, dat doet men in de wereld en daar komt men ook niet uit. Ze rollen bollen in de Tweede Kamer ook over elkaar heen en doen de gekste dingen. En als wij niet uitkijken, dan gaan we dezelfde kant uit. Maar de Paulus zegt in 1 Korinthe 1, let u op. Ik vermaan u bij de naam van Jezus. Wees allen eenstemmig. Dat wil niet zeggen dat als Piet A zegt en dat alle anderen dan ook A moeten zeggen. Maar eenstemmig, dat wil zeggen wij dienen 1 doel. De naam van Jezus. Wij dienen niet het doel van een volle kerk of een volle collectezak. Wij dienen elkaar in de naam van Jezus. En daarin zijn wij eenstemmig. Dat bindt ons aan elkaar. Daar waar de gemeentes waarin problemen zijn, dat is ook tot oneer van de naam van Jezus. En denkt u dat de gelovigen van de vervolgde kerk met elkaar ruzie lopen schoppen? Denkt u dat ze met elkaar lopen discussiëren en lopen wegvechten? Ze zijn daar eenstemmig. Want de naam van Jezus bindt hen bij elkaar. Ze zijn zuinig op elkaar. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is in de gemeenten. Dat we zuinig zijn op elkaar. Ook al zegt Keesje dit en Jantje die en Pietje dat. Paulus zegt, ik vermaan u niet zomaar. Ik vermaan u bij de naam van Jezus. Wees allen eenstemmig. Ziet u dat? En als gemeente zorgen wij voor elkaar in de naam van Jezus. Markus 9. Wie u een beker water te drinken geeft, in mijn naam zal een groot loon hebben. Ziet u dat? En de Heer Jezus verbindt daar, als het gaat om de gemeente, heel tijd zijn naam aan. Niet voor de vorm, niet voor de stoerigheid, niet om een leuke zin te maken. Maar daaraan ontleent de gemeente zijn kracht. En wat denkt u van het kinderwerk in de gemeente? Er staat in Markus 9 waar de Heer Jezus zegt, wie de kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. En als hier vanochtend nog iemand is die overweegt om een kinderwerk in de gemeente te steunen, doe het voor de naam van Jezus. Ada en ik, wij komen nogal in veel plekken, en vaak door de week, soms ook zondag. En overal wordt er gevraagd om kinderwerkers die met de kinderen in de dienst een aparte dienst kunnen hebben of zondagsschoolwerk. Het is niet te geloven, daar is een enorm tekort aan. Wel nu, als u vanochtend dat overweegt, dan zegt de Heer Jezus in Markus 9, wie de kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. Dat is de enige motivatie. Ziet u dat? Zo mogen er ook in de vervolgde kerk. In de vervolgde kerk zullen ook kinderen zijn. En die kinderen zullen het moeilijk hebben. En die kinderen, als ze om dan heen al die gevaren zien, dan zullen ze troost zoeken. En dat zoeken ze dan toch maar bij elkaar. Die kleine club. En tot die kleine club, zegt Jezus, als je die kinderen ontvangt in mijn naam, ontvang je mij. Nou, wat wil je nou nog meer? En wonderen en tekenen in onze gemeente, het geschiet door de naam van Jezus. Die broeder die dus een paar kilometer naar beneden valt en hier rustig zit, dat is een wonder en een teken in de naam van Jezus. En mensen die genezen is een wonder en een teken, niet in de naam van de genezer, of hij die de genezing uitspreekt, maar in de naam van Jezus. Ook in de vervolgde kerk. En als er in de vervolgde kerk, hoe moeilijk ze het al hebben, als er ziekte is en pijn, en er moet de genezing plaatsvinden. Dan ben ik ervan overtuigd dat ze niet met elkaar spreken over wie dat nou zou kunnen zeggen of zou kunnen doen. Maar dat ook in die vervolgde kerkgemeenten, en dat zijn er heel veel, dat tekenen en wonderen geschieden in de naam van de Heer Jezus. Ziet u dat? En lieve mensen, in de naam van Jezus zijn wij overwinnaars. Als hier vanochtend iemand is die in strijd is, die aangevallen wordt. En het is maar goed dat u uw vinger niet hoeft op te steken, want dan zouden wij allemaal huilend weglopen. Maar in de naam van Jezus zijn wij overwinnaars. Jezus zegt in Markus 16, in mijn naam zult gij boze geesten uitdreven. Dat moet je dus niet doen in de eigen kracht, maar in de kracht van Jezus. En als u door de Satan wordt aangevallen, ga staan en zeg, ga weg Satan. En voeg erbij, in de naam van Jezus. Anders gaat hij echt niet. Als je zegt in de naam van Trump, of in de naam van Bin Laden, of in de naam van Gamenei, of noem het allemaal maar op, dan lacht hij. Maar in de naam Jezus is zijn overwinnaar. Ik denk dat het ook wel 45 jaar geleden is, in Aalsmeer, een studie over de tabernakel. Toen was ik nog niet grijs en had ook nog niet een nieuwe heup nodig. Het was in de zaal De Schakel aan de Cyclamenstraat. En die studie was afgelopen en er was iemand die stak zijn vinger op en zei, mag ik wat zeggen? Moet je ontzettend mee uitkijken. Want je weet nooit wat zo iemand gaat zeggen. Nou, dat bleek ook, want die man die ging naar het podium toe en die sloeg, nadat we een gezegende avond hadden gehad, Gods lasterlijke taal uit. En niemand kon hem stoppen. Er werd 10 keer gevraagd, meneer, wilt u gaan zitten? Hij deed het niet. En er waren mannen die naar hem toe liepen om hem van het podium af te krijgen. Hij zat geen beweging in. Er was er een man in die zaal, zo'n bodybuilder, die zoveel spieren heeft dat hij zijn armen niet tegen zijn lijf kan houden, allemaal vol met tattoos. Toen dachten wij, ha 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 ha, deze man die gaat deze godslasterlijke man van het podium halen. En die man die ging naar hem toe en er kwam geen beweging in. Toen stond er achterop in de zaal een klein vrouwtje. Die zegt, in de naam van Jezus, ga zitten. En die man die wist niet hoe vlug die op zijn plek moest gaan zitten. Toen, en ik was nog jong, toen zag ik de kracht van de naam van Jezus. Wat mensen niet voor elkaar krijgen, zeker niet als Satan in het spel is, daar is daar de naam van Jezus. Ziet u dat? In de naam van Jezus, lieve vrienden, het zal ook in die vervolgde kerk, wat de Satan als de kippen bij is om die mensen ongelukkig te maken. In die vervolgde kerk zal de Satan ervoor zorgen dat ze daarmee stoppen. Dat ze zo bang worden dat ze er geen zin meer aan hebben. Dat probeert hij. Maar lieve mensen, in de naam van Jezus komen zij samen. In de naam van Jezus mogen wij bidden. Johannes 14. Wat gij ook vraagt, in mijn naam, ik zal het doen. Wij spreken een gebed uit en dat eindigt altijd, wij bidden u dit in Jezus' naam. Dat is prima, maar dat kan een gewoonte worden. Maar het betekent eigenlijk, als je iets bidt in de naam van Jezus, dan is het alsof God daar de stem van Jezus hoort. Letterlijk betekent dat, bidden in plaats van Jezus. En de Heer Jezus zegt, wat gij ook vraagt in mijn naam, zal ik doen. Er staat niet, wat gij ook vraagt, ik zal het doen, als een soort Sinterklaas. Maar wat je ook vraagt in mijn naam, als het in overeenstemming is met de wil van God, in overeenstemming is met het woord van God, ik zal het doen. En lieve mensen, denk maar daar in die vervolgde kerk dat er gebeden wordt in Jezus' naam. En die mensen bidden voor dingen die wij helemaal niet nodig vinden, die we helemaal niet belangrijk vinden. Maar als je daar bent en je hebt je kinderen niet meer om je heen. En als je daar bent en er is geen voedsel, er is geen kerk, er is geen drinken en er is alleen maar gevaar. Denk erom dat de naam van Jezus daar wordt aangeroepen. Man, wat een power in de naam van Jezus. In de naam van Jezus mogen wij getuigen. Er staat in Handelingen 19, het werd bekend in de hele Haarlemmermeer. En de naam van Jezus werd groot gemaakt. Er staat, het werd bekend aan allen en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Dus daar in die begin, die gemeente, die had zo'n geweldig getuigenis, dat iedereen die in die plaats woonde, die kwam daar, die hoorde dat. En er staat er niet, en de spreker werd verheerlijkt en er werden allemaal YouTube-filmpjes van gemaakt. En de naam van Jezus werd groot gemaakt. Zie je dat? En lieve mensen, u kunt allemaal wel zeggen van nou, dat is allemaal wel leuk en aardig, die naam van Jezus. Maar ik denk wat een onvoldoende beseffen, met name de nieuwe generatie, die het allemaal wel zelf kan. En lieve mensen, ook als je studeert en je studeert summa cum laude af. Het is in de naam van Jezus dat je voort mag gaan. Want alles wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam van de Heer Jezus. Ziet u dat? Laten we maar bidden voor de vervolgde kerk. Er staat in Romeinen 8. Geen verdrukking en vervolging zullen ons scheiden van de liefde van Jezus. Laten we maar bidden voor de vervolgde kerk. En in Spreuken 18. De naam des Heren is een sterke toren. De rechtvaardige eilt daarheen en is onaantastbaar. Goede. En lieve mensen, denk niet te min op de naam van Jezus. En denk niet, de naam van Jezus is een naam zoals vele namen op deze aarde. Want we hebben gezien, God heeft hem de naam gegeven boven alle naam. En lieve mensen, de naam des Heren is een sterke toren. En eens, hè, al die gelovigen die nu samenkomen in vervolging, die krijgen op een dag een hele grote beloning die wij niet krijgen. Oh nee, nee. Dat staat in Openbaring 2, wees niet bevreesd voor lijden en verdrukking. Wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Ik zeg het met grote eerbied. Straks zullen in de hemel al die gelovigen die vervolgd zijn om de naam van Jezus een kroon des levens ontvangen. Ze zullen daar in de rij staan. En één voor één staat in Openbaring 2 en zullen zij de kroon des levens in ontvangst mogen nemen. Als beloning, als kroon op hun lijden in deze wereld. Ziet u dat? Een unieke beloning krijgen zij in de naam van Jezus. En hoeveel van die vervolgde kerk, we zullen ze zien staan. We zullen daar omheen staan. En we zullen al die duizenden mensen zien zitten. En die nu vervolgd worden om de naam van Jezus. En we zullen ons verblijden in het feit dat de kroon des levens aan hen wordt uitgedeeld. Ziet u dat? En spoedig zal de naam van Jezus eeuwige eer krijgen. Er is zo'n lied dat zegt, eens buigt zich ook alles voor Jezus in het stof. En de engelen zingen voortdurend zijn lof. Eens zullen we om Jezus verheerlijkt eens staan, samen met de vervolgde kerk. Eens zullen we om Jezus verheerlijkt eens staan, dan heffen wij juichende jubeltoon aan. Wauw! Jezus, uw naam zij de eer, want gij zijt er mensen en engelen Heer. Glorie voor de naam van Jezus. Amen. Voordat ik met u ga bidden, moet ik vragen of het muziekteam alvast zich wil installeren op het podium. Met al hun instrumentarium en al hun talenten en gaven.